From the conference center at
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 183ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mammoons Tabernakelkoor. Leden en functionarissen van de kerk zijn uit de hele wereld gekomen om advies en instructies van hun kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst.
Broeders en zusters, wij heten u welkom op deze eerste bijeenkomst van de 183ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Wij verwelkomen de leden en belangstellenden hier in het conferentiecentrum en over de hele wereld. Waar u ook bent. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten en de algemene functionarissen van de hulporganisaties die deze conferentie bijwonen. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Tabernakelkoor dat gedirigeerd wordt door Mac Wilberg en Ryan Murphy met Richard Elliott en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Redeemer of Israel en brengt nu In Hymns of Praise. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Randall K. Bennett van de 70.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Onze geliefde hemelse Vader. We zijn u erg dankbaar voor de gelegenheid die we hebben om vanuit de hele wereld bijeen te komen voor een prachtige, heerlijke conferentie van de kerk. Wij danken u voor uw grote plan van geluk voor de zoenoffer van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Wij zijn dankbaar, Vader, voor dit evangelie en de herstelling van het evangelie in deze laatste dagen. Wij danken u voor een levende profeet, president Thomas S. Monson. Wij bidden hem te zegenen en te steunen. Wij houden van hem en van zijn raadgevers. En van alle leden van het Quorum der 12 apostelen wil hen zegenen. En help ons om hun profetische raad te volgen. Zegen alle die zullen spreken en deelnemen aan deze conferentie. Wij vragen u, Vader, om ieder van ons te zegenen. Dat wij een open hart en verstand zullen hebben. En ons zullen voornemen om datgene te doen. Wat en te worden wat u ons wil laten worden. Dat we bidden en danken u hier voor die zegeningen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
It will now be our privilege.
We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zingt het koor Hark, All Ye Nations. Na de koorzang spreekt president Boyd K. Packer, president van het Quorum der 12 Apostelen. Hij wordt gevolgd door bisschop Dean M. Davis, tweede raadgever in de presiderende bisschop. Zuster Elena S. Dalton, algemeen jonge vrouwenpresidente, zal daarna tot ons spreken.
My beloved brothers and sisters.
Geliefde broeders en zusters, het doet me genoegen u welkom te heten op de 183ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk. Gedurende 6 maanden die verstreken zijn sinds de vorige keer dat we bij elkaar kwamen, was ik in de gelegenheid om wat te reizen en hier en daar met enkele van u kennis te maken. Na de Algemene Oktoberconferentie reisde ik naar Duitsland, waar ik het voorrecht had om verschillende plekken ontmoetingen te hebben met onze leden en ook in verschillende delen van Oostenrijk. Eind oktober weidde ik het Canadees in Alberta de Calgary Temple in, terzijde gestaan door ouderling Russell Ballard en zijn vrouw, ouderling Christensen en zijn vrouw en ouderling Walker en zijn vrouw. In november presideerde ik de herinwijding van de Boise Idaho Temple in Idaho. Mijn reisgezellen daar waren bij de herinwijding ouderling David Bettner en zijn vrouw, ouderling Craig Christensen en zijn vrouw en ouderling Walker en zijn vrouw. De culturele vieringen die in samenhang met beide inwijdingen werden gehouden waren uitnemend. Omdat mijn vrouw haar 85ste verjaardag vierde en ik vond dat ik bij haar moest zijn, woonde ik zelf de culturele viering in Calgary niet bij. Maar het was ons voorrecht om samen in onze woonkamer via een gesloten circuit naar de viering te kijken, waarop ik de volgende ochtend naar Calgary vloog voor de inwijding. In Boise namen ruim 9000 jongeren uit het tempeldistrict deel aan de culturele viering. Er waren zoveel jongeren bij betrokken dat er in de arena waarin ze optraden geen ruimte was voor familieleden. Afgelopen maand zijn president Dieter Uchtdorf met zijn vrouw en ouderling Jeffrey Holland en zijn vrouw en ouderling Gregory Schwitzer met zijn vrouw naar het Tegucigalpa in Honduras gereisd om onze pas voltooide tempel daar in te wijden. De avond voor de inwijding was een fantastische viering met de jeugd. Er zijn nog tempels aangekondigd. En diverse tempels bevinden zich in verschillende stadia van voorbereiding of aanbouw. Het is vanochtend mijn voorrecht om nog 2 extra tempels aan te kondigen, die in de komende maanden en jaren op de volgende locaties zullen worden gebouwd. Cedar City, Utah. En Rio de Janeiro, Brazilië. Broeders en zusters, de bouw van tempels gaat onverminderd door. Zoals u weet zijn er tijdens de algemene oktoberconferentie veranderingen aangekondigd in de leeftijd waarop jonge mannen en jonge vrouwen op voltijd zending kunnen gaan. De jonge mannen kunnen nu met 18 op zending en de jonge vrouwen met 19 jaar. De reactie van onze jonge mensen was opmerkelijk en inspirerend. Per 4 april, twee dagen geleden, hadden we 65.634 voltijdszendelingen. Terwijl er meer dan 20.000 een zendingsoproep hebben gekregen, maar nog niet naar het opleidingscentrum voor zendelingen zijn gegaan. En nog eens 6.000 bevinden zich in de procedure van de gesprekken met hun bisschop en ringpresident. We moesten 58 nieuwe zendingsgebieden stichten om de toename in het aantal zendelingen te faciliteren. Om dit zendelingenleger in stand te helpen houden en omdat veel van onze zendelingen van eenvoudige afkomst zijn, nodigen wij u uit om zo mogelijk gul bij te dragen aan het Algemeen Zendingsfonds van de Kerk. En nu, broeders en zusters, zullen wij vandaag en morgen verder naar geïnspireerde boodschappen luisteren. De sprekers hebben er onder gebed naar gestreefd om te weten te komen wat de Heer wilde dat wij nu zouden horen. Ik spoor u aan om aandachtig en met een ontvankelijk hart naar de boodschappen te luisteren. Dat wij dat mogen doen is mijn gebed. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Shout the refrain, truth is restored.
1992 was ik 9 jaar werkzaam geweest als assistent van de 12 en 22 jaar als lid van de 12. Ik werd toen 68 jaar. Ik kreeg de drang om iets te schrijven wat ik een onvoltooide compositie noemde. Het eerste deel van die compositie gaat als volgt. Ik had laatst 's avonds een idee, een diepzinnige gedachte. Die kreeg ik toen ik moe was en op de slaap bleef wachten. Ik had een drukke dag gehad en overdacht mijn lot eens ernstig. Dit ging er door me heen. Toen ik jong was, was ik geen 68. Ik kon lopen zonder mank te gaan. Ik had geen pijn in mijn schouder. Ik kon een regel na 2 keer lezen, zonder meer herhalen, maar nu ben ik ouder. Ik kon eindeloze uren werken en dat vrijwel zonder adem te halen. En dingen doen die ik nu niet kan, deed ik toen met gemak en zonder falen. Als ik nu terug kon in de tijd, als ik zou kunnen kiezen, dan koos ik ouderdom, geen jeugd, omdat ik te veel zou verliezen. Ik ga op mijn levenspad tevreden voort en geef mijn jeugd op, die geweldig was. Want wat ik kwijt zou raken als ik terugging, dat begrijp ik nu pas. 10 jaar later besloot ik nog enkele regels aan dat gedicht toe te voegen. 10 jaar zijn vervlogen, wie weet waar ze zijn. En met al die jaren kwam ook heel veel pijn. Een metalen heup verving de slechte in mijn been. Ik loop weer recht en dat is fijn. Een andere plaat houdt mijn nek bijeen. Een fantastische fabricatie, die heeft mijn polio weggeduwd. Ik behoor nu tot de hardnekkige generatie. De tekens van de ouderdom zijn zichtbaar. Die dingen worden niet meer beter. Het enige dat nog toeneemt in kracht voorwaar, is mijn vergeter. U vraagt of ik u nog ken van vroeger? Zeker, u bent niet veel veranderd, zoals u weet. Maar word nu alstublieft niet boos, ik ben alleen vergeten hoe u heet. Ik kan zeggen dat ik een en ander heb geleerd, wat ik niet wilde weten. Maar met de jaren kwamen ook die kostbare waarheden waardoor de geest groeit die ons is toegemeten. Van alle zegeningen die ik heb gekregen zijn mij het meest dierbaar en trouw, het gezelschap en de troost die ik krijg van mijn lieve vrouw. Onze kinderen zijn allemaal goed getrouwd en hebben een eigen gezin, met kinderen en kleinkinderen. Hoe snel zijn ze niet gegroeid sinds het begin? Ik heb mijn mening niet veranderd over het terugkeren naar mijn jonge jaren. We behoren ouder te worden, want juist dan krijgen we kennis van het ware. En wat brengt de toekomst, kunt u vragen? Wat wordt mijn lot dat ik niet ken? We gaan gewoon door zonder klagen. Vraag het me weer als ik 88 ben. En vorig jaar heb ik de volgende regels toegevoegd. De 88 heb ik nu gehaald. De jaren zijn voorbij gevlogen. Ik liep, ik sukkelde, ik had een stok. En nu zit ik in een rolstoel kromgebogen. Zo nu en dan dut ik even weg. Maar priesterschapsmacht beklijft. En alle lichamelijke gebreken die ik heb, zijn niets vergeleken met het geestelijke dat blijft. Ik heb miljoenen kilometers gereisd, de wereld rond, steeds weer. En met de hulp van satellieten doe ik het zo nog een keer. Met volle zekerheid kan ik nu zeggen, ik ken en houd van de Heer. Getuigen kan ik met hen vanouds, in de prediking van zijn heilige leer. Ik weet dat wat hij voelde in Gethsemane ons begrip ver te boven gaat. Ik weet dat hij dat deed voor ons allemaal en dat er voor ons geen grotere vriend bestaat. Ik weet dat hij eenmaal terug zal komen met macht en in grote heerlijkheid. Ik weet ook dat ik hem weer zal zien aan het einde van mijn aardse proeftijd. Aan zijn doorboorde voeten zal ik knielen, voelen zijn geest met licht omkleed. Met fluisterende, bevende stem zal ik dan zeggen, mijn Heer, mijn God, ik weet. En ik weet het. Vanuit de achterraam in ons huis kijken we uit op een bloementuintje en een stuk bos aan een beekje. Een van de muren van het huis grenst aan de tuin en is bedekt met klimop. Vrijwel ieder jaar nestelen er wel vinken in die klimop. De nesten in de klimop zijn veilig voor de vossen en wasberen en katten die 's nachts actief zijn. Op een dag was er grote commotie in de klimop. Op het wanhopige gekwetter begonnen 8 tot 10 vinken uit het omliggende bos druk mee te krijsen. Ik zag al snel de reden voor alle commotie. Een slang was gedeeltelijk uit de klimop omlaag gegleden. Hij hing net lang genoeg voor het raam, zodat ik hem eruit kon trekken. De slang had 2 bobbels in het midden van zijn lijf. Onmiskenbaar bewijs dat hij 2 jongen uit het nest had gehaald. In de 50 jaar dat we in ons huis woonden, hadden we zoiets nog nooit gezien. Dit maakte je maar 1 keer mee in je leven. Of dat dachten we tenminste. Een paar dagen later was er weer de nodige commotie. Deze keer in de klimop die onze hondenkennel bedekte. We hoorden hetzelfde gekrijs en zagen dezelfde vinken uit de buurt eraan meedoen. Wij wisten wie er op rooftocht was. Een kleinzoon klom op de hondenkennel en haalde weer een slang tevoorschijn, met de moedervogel nog stevig in zijn bek, die hij in het nest had gegrepen en gedood. Ik vroeg me af, wat is er aan de hand? Wordt de Hof van Ede weer belaagd? Toen moest ik denken aan de waarschuwingen van de profeten. We zullen niet altijd veilig zijn voor de invloed van de tegenstander, zelfs niet in ons eigen huis. We moeten onze jongen beschermen. We leven in een zeer gevaarlijke wereld die het op geestelijke dingen heeft gemunt. Het gezin, de basiseenheid in tijd en eeuwigheid, wordt door zichtbare en onzichtbare krachten aangevallen. De tegenstander is actief. Hij is erop uit om onheil te stichten. Als hij het gezin kan aantasten en vernietigen, is zijn missie geslaagd. Heiligen der laatste dagen beseffen het alles overtreffende belang van het gezin en streven ernaar zo te leven dat de tegenstander ons huis niet kan binnensluipen. We vinden veiligheid en beschutting voor onszelf en voor onze kinderen door ons aan de verbonden te houden die we hebben gesloten. En door de gewone daden van gehoorzaamheid die van de volgelingen van Christus worden verwacht. Jesaja heeft gezegd, en de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn. De uitwerking der gerechtigheid, rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Die vrede wordt ook beloofd in de openbaringen waarin de Heer verklaart, indien gij voorbereid zijt, zult gij niet vrezen. De formidabele macht van het priesterschap is ons gegeven om ons huis en de bewoners ervan te beschermen. De Vader heeft het gezag en de plicht om zijn kinderen te onderwijzen en te zegenen, en ze de verordeningen van het evangelie te verschaffen en alle verdere priesterschapsbescherming die nodig is. Hij dient de moeder liefde en trouw en eer te bewijzen, zodat hun kinderen die liefde kunnen zien. Ik ben gaan beseffen dat geloof een werkelijke macht is en niet slechts vrome woorden. Er is maar weinig dat krachtiger is dan de gelovige gebeden van een rechtschapen moeder. Leer u zelf en leer uw gezin over de gave van de Heilige Geest en de verzoening van Jezus Christus. Het belangrijkste eeuwige werk dat u ooit zult verrichten ligt binnen de muren van uw eigen huis. Wij weten dat we geestkinderen van hemelse ouders zijn. Hier op aarde om ons sterfelijke lichaam te ontvangen en om beproefd te worden. Wij die een lichaam bezitten, hebben macht over hen die dat niet bezitten. Wij zijn vrij om naar eigen inzicht te kiezen en te handelen. Maar wij zijn niet vrij om de gevolgen van onze keuzes te kiezen. Die komen zoals ze komen. Keuzevrijheid wordt in de schriften als morele keuzevrijheid gedefinieerd. Wat betekent dat we kunnen kiezen tussen goed en kwaad. De tegenstander probeert ons te verleiden onze keuzevrijheid verkeerd te gebruiken. In de schriften staat dat een ieder in leer en beginsel met betrekking tot de toekomst zal kunnen handelen volgens de morele keuzevrijheid die ik hem heb gegeven. Opdat een ieder op de dag des oordeels rekenschap verschuldigd zal zijn van zijn eigen zonde. Alma verklaarde dat de Heer de zonde niet met de geringste mate van toelating kan aanschouwen. Om dat te begrijpen, moeten we de zonde en de zondaar van elkaar scheiden. Toen men bijvoorbeeld eens een vrouw voor de heiland bracht, die op overspel betrapt was en kennelijk schuldig was, deed hij de kwestie met enkele woorden af: ga heen, zondig van nu af niet meer. Dat is de geest van zijn bediening. Verdraagzaamheid is een deugd, maar kan net als elke deugd die te ver wordt doorgevoerd een ondeugd worden. We moeten oppassen voor de valkuil van verdraagzaamheid, zodat we er niet in ten onder gaan. De vrije moraal als gevolg van de steeds slappere wetgeving van het land om gelegaliseerde onzedelijkheid te tolereren, neemt de ernstige geestelijke gevolgen die voortvloeien uit de schending van Gods wet van kuisheid geenszins weg. Iedereen wordt geboren met het licht van Christus, een leidende invloed waardoor ieder mens goed van kwaad kan onderscheiden. Wat we met dat licht doen en hoe we reageren op die ingevingen om rechtschapen te leven, maakt deel uit van onze aardse proeftijd. Want zie, de geest van Christus wordt aan ieder mens gegeven, opdat hij goed van kwaad zal kunnen onderscheiden. Welnu, ik toon u de wijze van oordelen. Want alles wat uitnodigt om goed te doen en overreed om in Christus te geloven, wordt door de macht en gave van Christus uitgezonden. Daarom kunt gij met volmaakte kennis weten dat het van God is. Ieder van ons moet paraat blijven om gehoor te geven aan de inspiratie en de ingevingen van de Heilige Geest. De Heer kan zuivere intelligentie in ons verstand gieten om ons iets te laten weten, leiding te geven, iets te leren en ons te waarschuwen. Iedere zoon of dochter van God kan de dingen die ze moeten weten onmiddellijk weten. Leer om inspiratie en openbaring te ontvangen en ernaar te handelen. Van alles wat ik heb gelezen en gepredikt en geleerd, is de waardevolste en heiligste waarheid die ik te bieden heb mijn bijzondere getuigenis van de Heiland Jezus Christus. Hij leeft. Ik weet dat Hij leeft. Ik ben zijn getuige. Van Hem kan ik en zal ik getuigen. Hij is onze Heiland, onze Verlosser. Daar ben ik zeker van. Daar getuig ik van. In de naam van Jezus Christus. Amen.
On October 17, 1989,
na mijn werk naar huis reed, naderde ik een stoplicht op de kruising van Market Street en Beale Street in San Francisco. Op dat moment voelde ik de auto schudden en dacht, ik zal wel een lekker band hebben. Terwijl de auto doorging met schudden, zag ik een bus gevaarlijk dichtbij en dacht, die bus heeft me zojuist geraakt. Daarop schudde de auto steeds meer en ik dacht, ik moet wel 4 lekke banden hebben. Maar het was geen lekke band en evenmin een bus, het was een krachtige aardbeving. Toen ik bij het stoplicht stopte, golfde de stoep van Market Street als de golven van de zee. Een hoog kantoorgebouw zwaaide voor me heen en weer en stenen begonnen van een ouder gebouw links van me naar beneden te vallen, terwijl de aarde al maar door bleef schudden. De Loma Prieta aardbeving in de baai van San Francisco sloeg die dag om 17 uur 4 minuten toe en liet 12.000 mensen dakloos achter. De aardbeving veroorzaakte ernstige schade in de baai van San Francisco en met name het meest op de onstabiele ondergrond van San Francisco en Oakland. De Marina-wijk in San Francisco was gebouwd op een stortplaats bestaand uit een mengsel van zand, vuil, afval en andere materialen met een hoog percentage grondwater. Een deel van de stortplaats was afval dat er gestort was na de aardbeving in San Francisco in 1906. Rond 1915 werden appartementsgebouwen opgebouwd. Tijdens de aardbeving van 1989 veranderde die onstabiele door grondwater verzadigde ondergrond van modder, zand en puin in een vloeibare massa waardoor de gebouwen instortten. De gebouwen waren eenvoudigweg niet op een stevig fundament gebouwd. De aardbeving in San Francisco heeft veel levens geraakt, waaronder het mijne. Als ik nu over die gebeurtenis nadenk, krijg ik in mijn hart en mijn verstand de bevestiging dat we op een stevig fundament moeten bouwen om met succes de stormwinden, aardbevingen en calamiteiten in het leven het hoofd te bieden. De Nefitische profeet Heleman gaf duidelijk aan hoe belangrijk het is om ons leven op een stevig fundament te bouwen. Namelijk het fundament van Jezus Christus. Bedenkt. Het is op de rots van onze Verlosser, die Jezus Christus is, de Zoon Gods, dat gij uw fundament moet bouwen, zodat, wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, ja, zijn pijlen in de wervelwind, ja, wanneer al zijn hagel en zijn hevige stormen zullen striemen, die geen macht over u zullen hebben om u neer te sleuren in de afgrond van ellende en eindeloos wee, wegens de rots waarop gij zijt gebouwd, die een vast fundament is. En als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen ze niet vallen. Bij het plannen van onze hedendaagse tempels wordt er zorgvuldig aandacht besteed aan het ontwerp, de techniek en de gebruikte bouwmaterialen. Iedere tempelbouwplaats wordt vooraf aan een grondig geologisch onderzoek onderworpen. Wind, regen en andere weersomstandigheden worden in overweging genomen, zodat de voltooide tempel niet alleen bestand is tegen plaatselijke stormen en het lokale klimaat, maar ook zodanig ontworpen en gebouwd is dat hij eventuele aardbevingen, tyfonen, overstromingen en andere natuurrampen kan weerstaan. Bij vele tempels worden er betonnen of stalen pijlers diep de grond ingedreven om de funderingen van de tempel te verankeren. Net als de architecten en aannemers in deze tijd hebben onze liefdevolle hemelse vader en zijn zoon plannen en andere instrumenten voor ons ontworpen, zodat we ons leven op een zekere en vaste wijze kunnen uitbouwen en verankeren. Dat plan is het plan van verlossing, het grote plan van geluk. Het plan geeft ons een duidelijk beeld en begrip van het begin en het eind en de noodzakelijke stappen om verordeningen die nodig zijn om ieder kind van onze hemelse vader in staat te stellen in zijn tegenwoordigheid terug te keren en voor eeuwig bij hem te verblijven. Geloof in Christus, bekering, doop, de gave van de Heilige Geest en volharden tot het einde maken deel uit van die blauwdruk voor het leven. Ze helpen ons de juiste bouwstenen aan te maken waarmee we ons leven aan de verzoening van Christus kunnen verankeren. Deze bouwstenen vormen de ondersteunende constructie van het leven van een persoon. Net als de plannen voor een tempel specifieke gedetailleerde aanwijzingen bevatten over het aanmaken en het inpassen van essentiële onderdelen, zo ook zijn gebed, schriftstudie, deelname aan het avondmaal en het ontvangen van essentiële priesterschapsverordeningen, de specificaties die de structuur en samenhang van ons leven mee bepalen. Het is noodzakelijk om een goede balans te vinden in de toepassing van deze specificaties. Bij het maken van beton bijvoorbeeld zijn er precieze hoeveelheden zand, grind, cement en water nodig om een maximale sterkte te bereiken. Een verkeerde hoeveelheid of het weglaten van een onderdeel maakt het beton zwak en ongeschikt om zijn belangrijke taak te vervullen. Als we niet goed zorgen voor een goede balans in ons leven tussen dagelijks persoonlijk gebed en ons vergasten aan de schriften, wekelijks gesterkt worden door deelname aan het avondmaal en regelmatige deelname aan priesterschapsverordeningen zoals tempelverordeningen, lopen ook wij gevaar om verzwakt te raken in onze geestelijke structuur. Paulus schreef in een brief aan de Efeziërs over het belang van een gebalanceerde en geïntegreerde ontwikkeling van ons karakter en onze ziel. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heere. Gebed is een van de belangrijkste fundamentele bouwstenen van ons geloof en ons karakter. Door gebed zijn we in staat om onze dankbaarheid, liefde en toewijding aan God uit te drukken. Door gebed kunnen we onze wil aan zijn wil ondergeschikt maken en daarvoor de kracht ontvangen om ons leven te vormen naar zijn leringen. Gebed is de manier om zijn invloed en openbaring in ons leven te ontvangen. Alma onderwees: raadpleeg de Heer bij al uw handelingen en hij zal u ten goede leiden. Ja, wanneer u des nachts neerlegt, leg u dan neer in de hoede des Heren, omdat hij over u zal waken in uw slaap. En wanneer gij des ochtends opstaat, laat uw hart dan vol dankbaarheid zijn jegens God. Indien gij deze dingen doet, zult gij ten laatste dagen worden verhoogd. Het zou voor in ieder van ons net zo belangrijk en natuurlijk als eten en drinken moeten zijn, om onze gedachten, gevoelens en verlangens door oprecht en welgemeend gebed met God te delen. De schriften dagelijks bestuderen zal ons geloof en karakter versterken. Net zoals we ons lichaam moeten voeden, moeten onze ziel en geest gevoed en gesterkt worden, door ons te vergasten aan de woorden van Christus, die door de profeten zijn opgetekend. Nefi onderwees: vergast u aan de woorden van Christus, want zie, de woorden van Christus zullen u alle dingen zeggen die gij behoort te doen. Het is goed om de schriften te lezen, maar lezen alleen volstaat niet om de volle omvang en diepte van de leringen van de heiland te vatten. Het onderzoeken, overwegen en toepassen van de woorden van Christus, zoals ze in de schriften staan, geeft ons wijsheid en kennis die ons sterfelijk begrip te boven gaat. Onze vastberadenheid en onze geestelijke reserves om in elke soort situatie ons best te doen, worden erdoor versterkt. Wekelijks waardig van het avondmaal nemen is een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen om ons leven te versterken en te verankeren aan het fundament van de heiland. De avondmaalsverordening geeft elk lid van de kerk de gelegenheid om vooraf zijn of haar leven te overdenken en na te gaan of hij iets gedaan of nagelaten heeft waarvan hij zich moet bekeren, en daarna van het brood en het water te nemen als heilige symbolen ter herinnering van het lichaam en het bloed van Jezus Christus, als een getuigenis van zijn verzoening. Als dat oprecht en nederig gedaan wordt, vernieuwen onze eeuwige verbonden, zijn we gereinigd en geheiligd, en hebben we de belofte dat we altijd zijn geest bij ons zullen hebben. De geest werkt als het ware als specie, een hechte verbinding die niet alleen heiligt, maar ons ook alles doet herinneren en steeds weer getuigt van Jezus Christus. Waardig van het avondmaal nemen versterkt eveneens onze persoonlijke relatie met de fundamentele rots, Jezus Christus. Tijdens zijn zending onderwees de heiland liefdevol en duidelijk de leringen, beginselen en daden die ons leven zouden behouden en ons karakter zouden sterken. Aan het eind van de bergrede zei hij: daarom, wie deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op een rots bouwde. En de regen viel, en de watervloeden kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het viel niet in, want het was gegrondvest op een rots. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal vergeleken worden met een dwaas die zijn huis op het zand bouwde. En de regen viel, en de watervloeden kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het viel in, en zijn val was groot. Broeders en zusters, geen van ons zou moedwillig zijn huis, werkplek of heilige plaats van aanbidding op zand, puin of zonder geschikte plannen of materialen bouwen. Laat ons allen de uitnodiging van de heiland aannemen om tot hem te komen. Laat ons ons leven bouwen op een veilig en zeker fundament. Ik getuig nederig dat als we ons leven aan Jezus Christus en zijn verzoening verankeren en zorgvuldig zijn plan voor ons geluk volgen, inclusief dagelijks gebed, dagelijkse schriftstudie en wekelijkse deelname aan het avondmaal, we gesterkt zullen worden, we echte persoonlijke groei zullen kennen en een blijvende bekering. We zullen beter voorbereid zijn om met succes de stormen en rampspoed van het leven te weerstaan. En we zullen de beloofde vreugde ervaren en we zullen het vertrouwen hebben dat ons leven gebouwd is op een vast fundament, een fundament dat nooit zal vallen. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Every week, young women all over the world.
Iedere week herhalen jonge vrouwen over de hele wereld het jonge vrouwenthema. Elke keer dat ik deze woorden, wij zijn dochters van onze hemelse Vader, die van ons houdt, en wij houden van hem, hoor, ongeacht in welke taal, bevestigt de geest aan mijn ziel dat ze waar zijn. Ze bevestigen niet alleen onze identiteit, wie we zijn, maar erkennen ook aan wie wij toebehoren. We zijn dochters van een verheven Vader. In elk land en op ieder continent heb ik zelfverzekerde, welbespraakte jonge vrouwen ontmoet, vervuld van licht en verfijnd door hard werken en tegenspoed, die zuiver en eenvoudig geloof bezitten. Ze zijn deugdzaam. Zij houden zich aan hun verbonden en treden te allen tijden en in alle dingen en op alle plaatsen als getuigen van God op. Ze weten wie ze zijn en dat zij een belangrijke rol spelen in de opbouw van het Koninkrijk van God. Toen ik studeerde, was ik lid van de BYU International Folk Dancers. Eens had onze groep in de zomer de gelegenheid om door de zendingsgebieden in Europa te reizen. Het was een moeilijke zomer, want een paar maanden daarvoor was mijn vader onverwachts overleden. Toen we in Schotland waren, voelde ik mij alleen en raakte ontmoedigd. We dansten die avond in een kerkgebouw en na de uitvoering gingen we naar het zendingshuis daarnaast. Toen ik het pad van de goed verzorgde tuin opliep, zag ik bij het hek een steen liggen. Er stond op: wat ge ook doet, doe uw deel goed. De woorden troffen mij diep in het hart en ik had het gevoel dat de machten des hemels mij een boodschap gaven. Ik wist dat een liefdevolle hemelse Vader mij kende. Ik ontdekte dat ik niet alleen was. Ik stond daar in die tuin met tranen in mijn ogen. Wat ge ook doet, doe uw deel goed. Door die eenvoudige uitspraak drong het weer tot mij door dat de Vader in de hemel mij kende en een plan voor mij had. En de geest maakte duidelijk dat mijn deel ertoe deed. Later hoorde ik dat deze spreuk de profeet David O. McKay ooit ook gemotiveerd had toen hij als jonge man een zending in Schotland vervulde. Hij had die in een ontmoedigende periode op zending op een steen van een gebouw gelezen en de woorden hadden hem geholpen. Jaren later werd dat gebouw gesloopt en regelde hij dat de kerk die steen kreeg en liet hem in de tuin van het zendingshuis plaatsen. Als dochters van God zijn we allemaal uniek en verschillend in omstandigheden en ervaringen. En toch doet ons deel ertoe, omdat wij ertoe doen. Onze dagelijkse bijdragen in voeden, onderwijzen en anderen verzorgen lijken misschien onbetekenend, klein, moeilijk en vernederend. En toch, als we denken aan die eerste zin van het jonge vrouwenthema: wij zijn dochters van onze hemelse Vader die van ons houdt, dan zal dat veel uitmaken in onze relaties en onze reacties. Onlangs is mijn magnifieke moeder op 92-jarige leeftijd overleden. Ze heeft het sterfelijk bestaan verlaten zoals ze had geleefd, in stilte. Haar leven was niet verlopen zoals ze verwacht had. Haar man, mijn vader, overleed toen hij 45 was, waardoor zij met 3 kinderen achterbleef, mijn 2 broers en ik. Ze was 47 jaar weduwe. Ze verdiende de kost voor ons gezin de overdag op school les te geven en 's avonds pianoles te geven. Ze zorgde voor haar bejaarde vader, mijn opa, die naast ons woonde. Ze zorgde dat we allemaal een studie konden volgen. Daar drong ze op aan, zodat wij een bijdrage zouden kunnen leveren. En ze klaagde nooit. Ze kwam haar verbonden na en doordat ze dat deed, nodigde ze de machten des hemels uit om haar gezin te zegenen en een wonder te verrichten. Ze vertrouwde op de kracht van gebed, priesterschap en verbondsbeloften. Ze diende de Heer getrouw. Haar standvastige toewijding hield ons, haar kinderen, in evenwicht. Ze herhaalde vaak de schrifttekst: ik, de Heer, ben gebonden wanneer gij doet wat ik zeg. Maar wanneer gij niet doet wat ik zeg, hebt gij geen belofte. Dat was haar motto en ze wist dat het waar was. Ze wist wat het inhield om verbonden na te leven. Ze heeft nooit wereldse erkenning ontvangen. Dat wilde ze ook niet. Ze begreep wie ze was en wie ze toebehoorde. Een dochter van God. Van onze moeder kan beslist gezegd worden dat zij haar deel goed heeft gedaan. Over vrouwen en moeders heeft president Gordon B. Hinckley gezegd: we mogen nooit de kracht van de vrouw uit het oog verliezen. De moeder heeft de meest directe invloed in het leven van de kinderen. De moeder verzorgt de kinderen en voedt ze op de manier van de Heer op. Haar invloed is van het grootste belang. Zij schept leven. Zij voedt de kinderen op. Zij is de leerkracht van de jonge vrouwen. Zij is onze onmisbare metgezellin. Zij is onze medewerkster bij de opbouw van Gods koninkrijk. Zij speelt een belangrijke rol. En haar bijdrage is fantastisch. Hoe kan een moeder of vader hun dochter de veredelende, eeuwige waarheid bijbrengen dat ze een dochter van God is? Hoe helpen we hen om de wereld te verlaten en het koninkrijk Gods te betreden? In een wereld die zedelijk ongevoelig wordt, hebben de jonge vrouwen behoefte aan vrouwen en mannen die te allen tijden en in alle dingen en op alle plaatsen als getuigen van God optreden. Dat is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Jonge vrouwen hebben behoefte aan moeders die een voorbeeld van deugdzaamheid zijn. Moeders, de verstandhouding met uw dochter is van essentieel belang. En uw voorbeeld ook. Hoe u haar vader, zijn priesterschap en zijn goddelijke rol liefhebt en eert, wordt weerspiegeld en misschien zelfs uitvergroot in de houding en het gedrag van uw dochter. Wat is dat deel dat we goed moeten doen? In de gezinsproclamatie staat duidelijk: volgens het goddelijk plan behoort de vader zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te presideren. Hij heeft tot taak te voorzien in de behoeften en de bescherming van zijn gezin. De taak van de moeder is op de eerste plaats de zorg voor de kinderen. Vader en moeder hebben de plicht om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige taken te helpen. Wij waarschuwen degenen die het verbond van huwelijkstrouw schenden, hun partner of kinderen misbruiken of hun taken in het gezin niet nakomen, dat zij op een dag aan God rekenschap moeten afleggen. In de ontaarde samenleving waarin Mormon leefde, beklaagde hij zich erover dat de vrouwen beroofd waren van hetgeen het liefst en kostbaarst boven alles was, namelijk hun kuisheid en deugd. Ik hernieuw de oproep tot deugdzaamheid. Deugdzaamheid is de kracht en macht van dochters van God. Hoe zou de wereld eruit zien als deugd, een gedachten- en gedragspatroon dat op hoge zedelijke normen is gebaseerd, weer als een zeer gewaardeerde waarde in onze maatschappij werd hersteld? Als er minder onzedelijkheid, pornografie en misbruik zouden zijn, zouden dan minder mensen een gebroken huwelijk, gebroken leven en gebroken hart hebben? Zouden de media Gods dierbare dochters veredelen en verheffen in plaats van hen tot een object te maken en te onteren? Als de hele mensheid zou begrijpen hoe belangrijk de uitspraak "wij zijn dochters van onze hemelse Vader" is, hoe zouden vrouwen dan gezien en behandeld worden? Enkele jaren geleden, toen de bouw van dit conferentiecentrum bijna klaar was, trad ik in dit heilige gebouw binnen met een veiligheidshelm en bril op om de vloerbedekking die mijn man aan het leggen was te stofzuigen. Op de plek van het spreekgestoelte was een voorlader vuil aan het verplaatsen en er hing een dikke laag stof in het gebouw. En die dikke laag stof sloeg neer op het nieuwe tapijt. Mijn deel was om te stofzuigen. Daarom was ik aan het stofzuigen. Stofzuigen. En nog eens stofzuigen. Na 3 dagen brandde mijn kleine stofzuiger door. Op de middag voor de eerste algemene conferentie in het prachtige gebouw riep mijn man mij. Hij stond op het punt om het laatste stuk vloerbedekking te leggen onder dit historische spreekgestoelte. Hij zei: welke schrifttekst zal ik op de achterkant van de vloerbedekking schrijven? En ik zei: Mosia 18 vers 9. Treed te allen tijden en in alle dingen en op alle plaatsen als getuige van God op. Dat is wat de jonge vrouwen en alle vrouwen van deze kerk in deze heel moeilijke wereld doen. Zij zijn een goede invloed in de wereld. Ze zijn deugdzaam, voorbeeldig, intelligent en ijverig. Zij dragen iets bij omdat ze anders zijn. Zij doen hun deel op een uitstekende manier. Toen ik jaren geleden de vloerbedekking stofzuigde en mijn deel goed probeerde te doen, besefte ik niet dat ik hier op een dag zou staan en dat mijn voeten op de vloerbedekking onder dit spreekgestoelte zouden staan. Vandaag treed ik hier als dochter van God op en getuig dat Hij leeft. Jezus is de Christus. Hij is onze verlosser. Door zijn oneindige zoenoffer zal ik eens weer bij hem wonen. Getest, rein en aan een eeuwige familie verzegeld. Ik zal hem voor altijd loven voor het voorrecht om een vrouw, een echtgenote en moeder te mogen zijn. Ik getuig dat wij geleid worden door een profeet van God, president Thomas S. Monson. En ik ben dankbaar voor rechtschapen mannen die mij door hun priesterschap tot zegen zijn. Ook ben ik heel dankbaar voor de kracht die ik door het ondersteunend vermogen van Jezus' verzoening ontvang, wanneer ik mijn deel goed blijf doen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Dank u, broeders en zuster Dalton. Het koor en de aanwezigen zingen nu staande. Let us all press on. In het Nederlandse zangboek. Wij gaan voort, steeds voort. Lofzang 164. Na de samenzang spreekt ouderling Craig Carden van de 70 ons toe. Hij wordt gevolgd door ouderling Russell Ballard van het Quorum der 12 Apostelen. En daarna zingt het koor Faith.
This is the 183rd
annual... Dit is de 183ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Oh, During the time of our Savior's mortal ministry.
De heiland werd tijdens zijn aardse bediening door velen gevolgd, waaronder ook wetgeleerden en fariseeën uit alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. Een bedlegerige, verlamde man die genezing zocht, werd naar een plek gebracht waar veel mensen bijeen waren. Zijn vrienden konden niet dicht bij de heiland komen en besloten daarom het dak op te gaan van het huis waar de heiland was en lieten hem neer. De heiland zag hun geloof en verklaarde met een groot doel voor ogen dat zijn toehoorders nog niet kenden: mens, uw zonden zijn u vergeven. De man moet daardoor zijn verrast. En hoewel de schriften niets over zijn reacties zeggen, vroeg hij zich misschien af of de heiland wel begreep waarom hij was gekomen. De heiland wist dat veel mensen hem volgden vanwege zijn machtige wonderen. Hij had eerder al water in wijn veranderd, onreine geesten uitgeworpen, de zoon van een hoveling genezen, een melaatse, de knecht van een hoofdman, de schoonmoeder van Petrus en vele anderen, en de zoon van een weduwe uit de dood opgewekt. Maar bij deze verlamde man verkoos de Heer bewijs te leveren aan zowel discipel als criticaster van zijn unieke rol als heiland van de wereld. Bij het horen van de woorden van de heiland begonnen de schriftgeleerden en fariseeën met elkaar te overleggen. Ze spraken in hun onwetendheid van godslastering, concluderend dat alleen God zonde kan vergeven. De heiland doorzag hun overleggingen en zei tot hen: wat overlegt gij in uw harten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: uw zonden zijn u vergeven? Of te zeggen: sta op en wandel? De heiland wachtte hun antwoord niet af en vervolgde: maar opdat gij mocht weten dat de Zoon des Mensen macht op aarde heeft op aarde zonde te vergeven, zich daarna wenden tot de verlamde: tot u zeg ik, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En dat deed hij. Door deze wonderlijke genezing bevestigde de heiland aan ons allemaal deze geestelijke waarheid die oneindig veel krachtiger is: de Zoon des Mensen vergeeft zonde. Hoewel die waarheid door alle gelovigen grif wordt aangenomen, geldt dat in mindere mate voor de essentiële waarheid die daarmee gepaard gaat: de heiland vergeeft zonden op aarde en niet alleen bij het laatste oordeel. Hij vergeeft ons niet in onze zonden. Hij keurt onze terugkeer naar vroeger zonden niet goed, maar als wij ons bekeren en zijn evangelie gehoorzamen, vergeeft hij ons. In die vergeving zien we het ondersteunend vermogen en de verlossende macht van de verzoening hand in hand toegepast. Door geloof in de Heer Jezus Christus te oefenen, sterkt het ondersteunend vermogen van de verzoening ons op momenten dat we dat nodig hebben. En heiligt zijn verlossende macht ons als we de natuurlijke mens afleggen. Daar kunnen we allemaal hoop uit putten. Vooral wie denken dat de heiland ons vanwege onze menselijke zwakheden niet wil helpen en redden. Ons begrip wordt verruimd door het antwoord op de vraag van Petrus hoe vaak hij zijn broeder moest vergeven. Tot 7 maal toe? Dat was toch zeker wel meer dan genoeg. Maar het antwoord van de heiland zette de deur naar zijn barmhartige hart wijd open. Ik zeg u niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. De Heer houdt van ons en wil ons zijn bereidheid om te vergeven duidelijk maken. Meer dan 20 keer staat in de leer en verbonden dat de Heer zei tot wie hij sprak: uw zonden zijn u vergeven, of woorden van die strekking. Ongeveer de helft van die keren sprak de Heer die woorden specifiek tot de profeet Joseph Smith. Soms tot hem alleen, soms met anderen samen. De eerste keer is in 1830 opgetekend, de laatste in 1843. De Heer zei dus herhaaldelijk over een periode van vele jaren tegen Jozef: uw zonden zijn u vergeven. Hoewel Jozef niet schuldig was aan enige grote of verderfelijke zonde, moeten we ons er goed van bewust zijn dat die 70 maal 7 maal van de Heer vergeving niet beperkt op basis van de ernst van de zonde, op maar zeer weinig uitzonderingen na. De Heer sprak eens tot de ouderlingen die in Kirtland bijeengekomen waren: ik wil dat gij de wereld overwint, daarom zal ik mij over u ontfermen. De Heer kent onze zwakheid en de voortdurende uitwerking van de wereld op onvermaakte mannen en vrouwen. Met het woord daarom in dit vers geeft hij aan dat men alleen door zijn ontferming uiteindelijk de wereld overwint. Waaruit blijkt die ontferming? Tot diezelfde ouderling in Kirtland zei hij: ik heb u uw zonde vergeven. de Heiland wil vergeven. Niemand hoeft te veronderstellen dat deze vergeving zonder bekering mogelijk is. De Heer heeft namelijk verklaard: ik, de Heer, vergeef de zonde van hen die hun zonde voor mij belijden en vergeving vragen. En voegt er dan de waarschuwende voorwaarde aan toe: die niet gezondigd hebben tot de dood. Hoewel de Heer de zonde niet met de geringste mate van toelating kan aanschouwen, maakt hij toch onderscheid tussen de relatieve ernst van sommige zonden. Hij stelt dat er geen vergeving is voor lastering van de Heilige Geest. Hij spreekt zich uit over de ernst van moord en beklemtoont de ernst van seksuele zonden, zoals echtbreuk. Herhaalde ernstige seksuele zonden maakt het volgens hem moeilijker om zijn vergeving te ontvangen. En hij heeft gezegd: wie zondigt tegen het grotere licht, zal de grotere veroordeling ontvangen. Toch staat hij ons in zijn barmhartigheid toe geleidelijk aan vooruitgang te maken en eist hij niet dat we onmiddellijk volmaakt zijn. Ja, de vele zonden die we door onze zwakheid als stervelingen begaan, vergeeft hij ons keer op keer, zo dikwijls als wij ons bekeren en vergeving zoeken. Daarom mogen wij allemaal weten, ook wie proberen met verslavingsgedrag te breken, zoals bij verslavende middelen of pornografie, als ook de mens om hen heen, dat de Heer onze oprechte inspanning zal erkennen en liefdevol wil vergeven, als volledige bekering heeft plaatsgevonden tot 70 × 7 × Dat betekent echter niet dat men ongestraft opzettelijk in zonde kan terugvallen. De Heer is altijd geïnteresseerd in ons hart en beredeneert geveinsd geloof rechtvaardigt de zonde niet. In deze bedeling waarschuwde de Heer een van zijn dienstknechten als volgt tegen dergelijke goedpraterij. Laat hij zich schamen over de bende der Nicolaïten en al hun geheime gruwelen. De Nicolaïten waren een oude religieuze secte die beweerde dat men seksuele zonden mocht begaan vanwege de genade van de Heer. Dat is de Heer niet aangenaam. Zijn ontferming en genade bieden ons geen soelaas als ons hart niet tevreden is en we de waarheid niet gehoorzamen, maar behagen scheppen in ongerechtigheid. Velen geldt dat na alles wat wij kunnen doen, zijn ontferming en genade de middelen zijn waardoor wij na verloop van tijd de wereld overwinnen door het ondersteunend vermogen van de verzoening. Als we deze kostbare gave ootmoedig zoeken, zullen zwakke dingen sterk voor ons worden en zijn we door zijn kracht in staat te doen wat we nooit alleen konden doen. De Heer kijkt naar het licht dat we hebben ontvangen, naar de verlangens van ons hart en naar onze daden. Als we ons dan bekeren en zijn vergeving zoeken, zal hij ons vergeven. Als we ons eigen leven en dat van onze dierbaren en kennissen beschouwen, dienen we net zo bereid zijn om onszelf als anderen te vergeven. Predik mijn evangelie spreekt erover hoe moeilijk het is om met verslavingsgedrag te breken en dat priesterschapsleiders en leden niet geschokt moeten zijn of ontmoedigd raken als onderzoekers of nieuwe leden met dergelijke problemen blijven kampen. We dienen juist te laten zien dat we vertrouwen in de persoon hebben en hem of haar niet veroordelen en het als een tijdelijke en begrijpelijke terugval beschouwen. Zullen we dat dan ook niet doen bij onze eigen kinderen of familieleden die met dergelijke problemen kampen en tijdelijk van het pad van rechtschapenheid zijn afgedwaald? Zij verdienen zeker onze standvastigheid, ons geduld en onze liefde en ja, onze vergeving. Tijdens de afgelopen oktoberconferentie gaf president Monson de volgende raad. We moeten in gedachten houden dat mensen kunnen veranderen. Ze kunnen slechte gewoonten achterwege laten. Ze kunnen zich bekeren van overtredingen. We kunnen ze helpen om hun tekortkomingen te overwinnen. We moeten het vermogen ontwikkelen om mensen niet te zien zoals ze nu zijn, maar zoals ze kunnen worden. Op een conferentie in de beginjaren van de kerk zei de Heer tot de leden: voorwaar ik zeg u, gij zijt rein, toch niet alle. Want alle vlees is verdorven voor mijn aangezicht. Want voorwaar, sommigen van u zijn schuldig voor mijn aangezicht. Maar ik zal barmhartig zijn ten aanzien van uw zwakheid. Zijn boodschap geldt nu nog steeds. De Heer weet waar we mee te maken hebben. Dat we allemaal zondigen en steeds weer de heerlijkheid Gods derven. Hij kent de zwakheid van de mens en weet hoe hij degene die verzocht worden te hulp moet komen. Hij leert ons: bid altijd dat u niet in verzoeking komt. Ons wordt gezegd: roep hem aan om barmhartigheid, want hij is machtig om te redden. Hij draagt ons op om ons te bekeren en te vergeven. En hoewel bekering niet gemakkelijk is, geeft hij ons de volgende belofte als we en met geheel ons hart naar streven om zijn geboden te gehoorzamen. Voorwaar, ik zeg u, Niettegenstaande uw zonde is mijn binnenste met ontferming over u vervuld. Ik zal u niet geheel en al verwerpen. En ten dagen der verbogenheid zal ik de barmhartigheid indachtig zijn. De heiland wil vergeven. Elke week begint het Mormoons Tabernakelkoor zijn inspirerende uitzending met de opbouwende woorden van de bekende lofzang Stijg ons lied nu zoet en teer van William W. Phelps. De troostende woorden van het vierde couplet zijn minder bekend. Heilig, heilig is de Heer. Kostbaar, kostbaar is zijn leer. Bekeer u en leef. Ook al zijn uw zonden groot, kom tot hem en hij vergeeft. Ik wil u uitnodigen om te onthouden en de woorden van de Heer te geloven en om geloof tot bekering te oefenen. Hij heeft u lief, hij wil u vergeven. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
President Packer, we're all looking forward to the.
President Packer, we kijken uit naar je 98ste verjaardag en naar het vervolg van uw prachtige dicht. Wat een prachtige instructie heeft hij ons gegeven. Een paar weken geleden keken mijn vrouw Barbara en ik op een koude winteravond in bewondering naar de lucht. De miljoenen sterren leken uitzonderlijk helder en mooi. Ik nam de parel van grote waarde ter hand en las nogmaals met ontzag wat de Heer tegen Mozes zei. En ontelbare werelden heb ik geschapen. En ook die heb ik voor mijn eigen oogmerk geschapen. En door de Zoon heb ik ze geschapen, die mijn enig geborene is. In deze tijd heeft de krachtige ruimtetelescoop Hubble de grootheid bevestigd van wat Mozes zag. Volgens de wetenschappers die de Hubble bedienen, is het melkwegstelsel waar onze aarde en zon slechts een klein deel van uitmaken, maar één enkele van bij benadering 200 miljard soortgelijke sterrenstelsels. Het is voor mij moeilijk om te begrijpen, onmogelijk om te bevatten, hoe groot en uitgebreid Gods scheppingen zijn. Broeders en zusters, het priesterschap is de macht waarmee de hemelen en de aarde zijn geschapen. Diegenen onder ons die lid zijn van de kerk weten dat de bron van deze priesterschapsmacht de Almachtige God is en zijn Zoon, Jezus Christus. Het priesterschap is niet alleen de macht waarmee de hemelen en de aarde zijn geschapen. Het is ook de macht waarmee de Verlosser wonderen verrichtte tijdens zijn sterfelijke zending, zieken zegende en genas, doden opwekte en, als de enige geboren Zoon van de Vader, de ondraaglijke pijn van Gethsemane en Golgotha verdroeg. Zo verzoende hij de wetten der gerechtigheid met de barmhartigheid, bracht hij een oneindige verzoening tot stand en overwon hij de lichamelijke dood door zijn opstanding. Hij gaf de sleutels van die priesterschapsbevoegdheid en de daarbij horende macht aan Petrus, Jacobus en Johannes en zijn andere apostelen om anderen te zegenen en om in de hemelen te binden wat op aarde gebonden is. De macht van het priesterschap is een heilige en essentiële gave van God. Ze verschilt van de priesterschapsbevoegdheid, die de bevoegdheid is om in de naam van God te handelen. Die bevoegdheid of ordening is gegeven door het opleggen van handen. De macht van het priesterschap komt alleen tot uiting wanneer degenen die ze gebruiken ze waardig zijn en in overeenstemming met Gods wil handelen. Zoals president Spencer Kimball heeft verklaard, de Heer heeft ons allen als dragers van het priesterschap een deel van zijn bevoegdheid gegeven. Maar we kunnen alleen de machten des hemels aanwenden op basis van onze persoonlijke rechtvaardigheid. Einde citaat. Johannes de Doper, Petrus, Jacobus en Johannes, Mozes, Elia en Elias kwamen tijdens de glorieuze dagen van de herstelling en wederoprichting van de kerk van Jezus Christus in de huidige tijd naar de aarde en herstelden door de profeet Joseph Smith alle priesterschapssleutels en gezag nodig voor het werk van de Heer in deze laatste dagen. Door deze sleutels, dit gezag en deze macht is de kerk van Jezus Christus vandaag georganiseerd. Christus staat aan het hoofd. Hij geeft leiding aan zijn levende profeet Thomas S. Monson, die wordt geassisteerd door op juiste wijze geroepen en geordende apostelen. In het grootste, door priesterschap geleide plan van onze hemelse Vader hebben mannen de unieke verantwoordelijkheid om het priesterschap te bedienen. Maar zij zijn niet het priesterschap. Mannen en vrouwen hebben verschillende, maar even belangrijke taken. Zoals een vrouw geen kind kan krijgen zonder een man, kan een man zonder een vrouw niet ten volle de macht van het priesterschap uitvoeren in het stichten van een eeuwig gezin. Met andere woorden, in het eeuwig perspectief delen de echtgenoten zowel in de scheppende macht als in de priesterschapsmacht. En als echtgenoten dienen man en vrouw ernaar te streven om onze hemelse Vader na te volgen. Zij richten zich op de christelijke waarden, liefde, nederigheid en geduld wanneer ze de zegeningen van het priesterschap in hun leven en voor hun gezin zoeken. Het is cruciaal dat we begrijpen dat onze hemelse Vader een weg heeft bereid voor al zijn zoons en dochters om toegang te hebben tot de zegeningen en de macht van het priesterschap. In Gods plan voor zijn geesteskinderen staat zijn eigen verklaring centraal. Want zie, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. In een openbaring gegeven aan de profeet Joseph Smith in afdeling 81 van de Leer en Verbonden legt de Heer uit waartoe de macht van het priesterschap gebruikt wordt. Kom de zwakken te hulp, verhef de handen die slap neerhangen en sterk de knikkende knieën. En door die dingen te doen, zult gij het grootste goed doen aan uw medemensen en zult gij de heerlijkheid bevorderen van hem die uw Heer is. Het beeld van de zwakke sterken, de neerhangende handen, handen opheffen en de knikkende knieën sterken, doet mij eraan herinneren hoe een lief 7-jarig meisje haar grootvader een klein tomatenplantje liet zien dat ze als onderdeel van een schoolopdracht vanuit een zaadje had laten groeien. Ze legde uit hoe er vanuit dat kleine zaadje een plantje zou komen. En als er voor het plantje gezorgd zou worden, zouden er vele tomaten uitgroeien die elk vele zaadjes in zich zouden hebben. Ze zei, en als al die zaadjes geplant zouden worden en er weer tomaten uit zouden groeien en je al die zaadjes zou planten, zou je na een paar seizoenen miljoenen tomaten hebben. Alles, zei ze verbaasd, uit één klein zaadje. Maar daarop zei ze, ik heb mijn plantje bijna dood laten gaan. Ik liet het in een donkere kamer staan en vergat het water te geven. Toen ik me het plantje herinnerde, was het al verlept en leek het dood te zijn. Ik huilde, omdat ik moest denken aan al die miljoenen tomaten die nooit zouden groeien. Ze vertelde haar grootvader enthousiast over het wonder dat er daarna gebeurde. Ze legde uit, mama zei dat het plantje misschien niet dood was. Misschien had het alleen wat water en licht nodig om weer tot leven te komen. Ze had gelijk. Ik gaf het plantje wat water en zette het in het licht voor het raam. En weet u wat er gebeurde? Het kwam weer tot leven. En nu laat het miljoenen tomaten groeien. Het kleine tomatenplantje met zoveel potentieel, dat zo verzwakt en verlept was door onbedoelde verwaarlozing, werd gesterkt en weer tot leven gebracht door de liefdevolle, zorgende handen van een klein meisje dat het eenvoudig wat water en licht gaf. Broeders en zusters, als de letterlijke geesteskinderen van onze liefdevolle Vader in de hemel, hebben wij een onbegrensd goddelijk potentieel. Maar als we niet oppassen, kunnen we zoals het verlepte tomatenplantje worden. We kunnen afdwalen van de ware leer en van het evangelie van Jezus Christus en geestelijk ondervoed raken en verwelken door onszelf te onttrekken aan het goddelijke licht en de levende wateren van de eeuwige liefde en priesterschapsmacht van de Heiland. Diegenen die het priesterschap dragen en er niet voortdurend naar streven om het te eren door familieleden en anderen te dienen, zullen zijn als degenen die de zegeningen van de macht van het priesterschap zullen derven. Zij zullen zeker geestelijk verwelken, omdat ze zichzelf de noodzakelijke geestelijke voeding en licht en macht van God in hun leven ontzegd hebben. Zoals het tomatenplantje dat zoveel potentieel had, maar verwaarloosd werd en verwelkte. Dezelfde priesterschapsmacht waardoor werelden, sterrenstelsels en het universum geschapen worden, kan en zou een onderdeel van ons leven moeten zijn. Maar wil we ons gezin, onze vrienden en onze buren steunen, sterken en tot zegen zijn. In andere woorden, om de dingen te doen die onze Heiland zou doen als Hij vandaag onder ons zou dienen. Het belangrijkste doel van deze priesterschapsmacht is om ons tot zegen te zijn. Ons te heiligen en ons te reinigen, zodat wij en ons gezin door priesterschapsverzegelingen aan elkaar verbonden in de tegenwoordigheid van onze hemelse ouders kunnen leven en deelnemen aan het wonderbare werk van God en Jezus Christus om voor altijd hun licht en glorie te verbreiden. In dit verband had ik enkele maanden geleden de gelegenheid om deel te nemen aan de op video opgenomen wereldwijde leiderschapsinstructie 2013, genoemd Het Gezin en de Kerk Sterken door het Priesterschap. Deze instructie-DVD is in 66 talen vertaald. Hij leert ons hoe we door de macht van het priesterschap onszelf, ons gezin en alle leden van de kerk tot zegen kunnen zijn en telkens nieuwe levenskracht geven. Het laat ons zien hoe we, mannen, vrouwen, kinderen, gehuwd, weduwnaar, weduwe, alleenstaand, onafhankelijk van onze omstandigheden, deel kunnen hebben aan de zegeningen van het priesterschap. Er zijn enkele 8 tot 12 minuten durende segmenten die de sleutels, het gezag en de macht van het priesterschap uitleggen en hoe het personen, gezinnen en de kerk tot zegen is. Een heel bijzondere scène werd opgenomen in de uitermate kleine pionierswoning van mijn moeders overgrootmoeder Mary Fielding Smith. Ze was de weduwe van Hiram, de oudere broer van de profeet Joseph Smith. Door haar grote geloof in het priesterschap vertrouwde ze als alleenstaande ouder op de macht van het priesterschap om haar kinderen in de liefde en het licht van het evangelie te laten opgroeien. Heden ten dagen danken duizenden nakomelingen en getrouwe leiders en leden van de kerk haar voor haar geloof, moed en voorbeeld. Deze nieuwe leiderschapsinstructie is nu voor iedereen beschikbaar op het internet op LDS.org. U kunt het bekijken op LDS.org of downloaden op uw computer, smartphone of tablet. Wij vragen ringpresidia en bisschoppen om de DVD in 1 of meerdere ring- of wijkraadsvergaderingen te bekijken. ringen en wijkraden dienen te bespreken hoe ze de leringen erin het beste gaan toepassen. Einde citaat. De inhoud zal leden in priesterschapsquorums, ZAV, zondagsschool, jonge mannen, jonge vrouwen, in het bijzonder degenen die zich voorbereiden op een zending, en jeugdwerkvergaderingen of in gecombineerde vergaderingen op de vijfde zondag, inspireren en motiveren. De leden van de raad zullen dan in staat zijn om personen en ouders aan te moedigen om deze presentatie in hun gezinnen te gebruiken. Broeders en zusters, deze leiderschapsinstructie is bedoeld voor ieder lid van de kerk. Ouders, bespreek en deel wat u leert en voelt met uw kinderen. En laat ze zelf kijken en hun gevoelens met u delen, zodat uw gezin gezegend wordt door het priesterschap. Jezus zei, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie gedronken heeft van het water dat ik hem geven zal, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, hij zal het licht des levens hebben. Als iemand onder u het gevoel heeft dat uw geloof of getuigenis van het plan van uw hemelse Vader minder is dan het zou moeten zijn, wend u dan ten volle tot de Heiland. Laat zijn licht en levend water voor u en voor uw familie doen wat een klein beetje water en licht deed voor het verwelkte tomatenplantje waardoor het weer tot weer leven kwam. Ik begon mijn toespraak met mijn verwondering uit te spreken over Gods schepping door middel van de macht van het priesterschap. Ik vraag me af, en ik verwacht dat de meesten van u dat ook doen, of Gods macht om ons te instrueren en te zegenen ooit volledig kan begrepen worden. Ze is zo groot, zo verheven, zo wonderbaarlijk. Joseph Smith zei, het priesterschap is een eeuwig beginsel en bestaat al voor eeuwig bij God en zal voor eeuwig blijven bestaan zonder het begin der dagen of einde der jaren. God heeft zijn macht vrijelijk gegeven aan eenieder die zijn priesterschap accepteert en eert, wat leidt tot de beloofde zegeningen van onsterfelijkheid en eeuwig leven. Ik getuig dat het werk van Jezus Christus volbracht wordt door het priesterschap. Het is de macht waardoor onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon deze aarde hebben geschapen en het grote plan van geluk voor ons welzijn in werking hebben gesteld. Mogen we verstandig zijn en door de macht van het priesterschap van God ons eigen leven versterken, evenals ons gezin en de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen. Wij spreken onze dank uit voor het tabernakelkoor dat vanmorgen zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gegeven. Onze slotspreker is president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium. Na de toespraak van president Eyring zingt het koor tot slot van deze bijeenkomst My Redeemer Lives. Het slotgebed wordt uitgesproken door zuster Jean Stevens, eerste raadgeester in het Algemeen Jeugdwerkpresidium.
Ik ben dankbaar dat ik met u mag deelnemen aan deze conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dit is zijn kerk. Wij nemen zijn naam op ons als wij deel gaan uitmaken van zijn koninkrijk. Hij is een God, de schepper. En hij is volmaakt. Wij zijn stervelingen en wij zijn onderhevig aan dood en zonde. Toch nodigt hij ons in zijn liefde voor ons en ons gezin uit om nader tot hem te komen. Luister naar zijn woorden. Nader tot mij en ik zal tot u naderen. Zoekt mij naastig en gij zult mij vinden. Vraagt en gij zult ontvangen. Klopt en u zal worden opengedaan. In deze paastijd herdenken wij waarom we hem lief hebben. En de belofte die hij aan zijn getrouwe discipelen doet, dat ze zijn geliefde vrienden kunnen worden. De heiland deed die belofte en vertelde ons hoe hij in onze dienst aan hem tot ons komt. Een voorbeeld hiervan staat in een openbaring aan Oliver Cowdery toen hij de Heer samen met de profeet Joseph Smith diende met de vertaling van het Boek van Mormon. Zie, gij zijt Oliver. En ik heb tot u gesproken wegens uw verlangens. Bewaar daarom deze woorden in uw hart als een schat. Wees getrouw en nauwgezet in het onderhouden van de geboden Gods. En ik zal u in de armen van mijn liefde sluiten. Ik heb de vreugde ervaren doordat ik nader tot de heiland kwam en hij tot mij naderde. Door mijn eenvoudige daden van gehoorzaamheid aan de geboden. U hebt die ervaringen ook gehad. Misschien is het u overkomen toen u besloot om een avondmaalsdienst bij te wonen. Dat was bij mij het geval op een zondag toen ik nog heel jong was. In die tijd kregen we het avondmaal tijdens een dienst in de avond. De herinnering aan die dag ruim 65 jaar geleden toen ik het gebod gehoorzaamde om samen met mijn familie en met de heiligen te vergaderen, brengt me nog steeds nader tot de heiland. Het was buiten donker en koud. Ik weet nog dat ik die avond met mijn ouders in de kerk licht en warmte voelde. We namen deel aan het avondmaal dat werd bediend door Aaronisch priesterschapsdragers en sloten een verbond met onze eeuwige vader om zijn zoon altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. Aan het einde van de dienst zongen we de lofzang Verblijf bij mij nu de avond valt, waar de volgende woorden in staan: O heiland, houd de wacht bij mij. Ik voelde de liefde en nabijheid van de heiland die avond. Ik voelde ook de troost van de Heilige Geest. Ik wilde die gevoelens van de liefde en nabijheid van de heiland die ik in mijn jeugd tijdens die avondmaaldienst had, opnieuw aanwakkeren. Ik hield me dan ook aan een ander gebod. Ik onderzocht de schriften. Ik wist dat ik daarin door de Heilige Geest het gevoel kon oproepen dat twee discipelen van de herrezen Heer hadden gehad toen hij op hun uitnodiging was ingegaan om bij hen thuis te komen en verblijf te houden. Ik las over de derde dag na zijn kruisiging en begrafenis. Trouwe vrouwen en anderen gingen naar het graf en zagen dat de steen was weggerold en dat zijn lichaam daar niet was. Zij waren uit liefde voor hem gekomen om zijn lichaam te zalven. Twee engelen stonden daar en vroegen waarom zij verschrikt waren. Ze zeiden, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinnert u hoe hij, toen hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft, zeggend dat de zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen opstaan. In het evangelie van Marcus wordt daar de aanwijzing van een van de engelen aan toegevoegd. Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. De apostelen en discipelen waren in Jeruzalem bijeengekomen. Ze waren ontsteld, net als wij dat zouden zijn geweest, en bespraken met elkaar wat de dood en geruchten van zijn opstanding voor hen betekenden. Twee van zijn discipelen waren die avond van Jeruzalem op weg naar Emmaus. De herrezen Christus verscheen in de schemer op de weg en liep met hen mee. De Heer was bij hen gekomen. Het boek Lucas laat ons met hen meewandelen die avond. En het geschiedde, terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. Hij zeide tot hen, wat zijn dit voor gesprekken die gij al wandelende met elkaar voert? En zij bleven met somber gelaat staan. Eén dan van hen, genaamd Cleopas, antwoordde en zeide tot hem, zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen geschied is? Ze vertelden hem hoe treurig ze waren dat Jezus was gestorven, terwijl zij de hoop hadden dat hij de verlosser van Israël zou zijn. Er moet genegenheid in de stem van de herrezen Heer hebben geklonken toen hij tot die twee treurende en rouwende discipelen sprak. En hij zeide tot hen, o onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Toen kwam er een moment dat mij altijd heeft geraakt, al sinds ik een kleine jongen was. En zij naderden het dorp waar zij heen gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen sterk bij hem aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. De heiland ging die avond in op de uitnodiging om het huis van zijn discipelen nabij het dorp Emmaus binnen te gaan. Hij ging met hen aan tafel, hij nam het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hen aan. Hun ogen werden geopend, zodat ze hem herkenden. Toen verdween hij uit hun midden. Lucas tekende voor ons de gevoelens van die gezegende discipelen op. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? Daarop keerden de twee discipelen met spoed terug naar Jeruzalem om de 11 apostelen te vertellen wat er met hen was gebeurd. Op dat moment verscheen de heiland opnieuw. Hij legde hen de profetieën uit en gaande zijn zending om verzoening te doen voor de zonde van alle kinderen van zijn vader en om de banden des doods te verbreken. En hij zeide tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonde aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. De woorden van de heiland zijn voor ons nog net zo waar als toen voor zijn discipelen. Wij zijn getuigen van deze dingen. En de heerlijke opdracht die we op ons hebben genomen bij onze doop in de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen is ons eeuwen geleden door de profeet Alma bij de wateren van Mormon duidelijk gemaakt. En het geschiedde dat hij tot hen zeide, zie, hier zijn de wateren van Mormon, want zo werden ze genoemd. En nu daar gij verlangend zijt tot de kudde Gods toe te treden en zijn volk te worden genoemd en gewillig zijt elkaars lasten te dragen opdat ze licht zullen zijn. Ja, en gewillig zijt te treuren met hen die treuren. Ja, en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben. En om te alle tijden en in alle dingen en op alle plaatsen waar gij u ook moogt bevinden, als getuige van God op te treden, zelfs tot de dood, opdat gij door God zult worden verlost en onder de deelgenoten de eerste opstanding zult worden gerekend, zodat gij het eeuwige leven zult hebben. Nu zeg ik u, als dat het verlangen van uw hart is, wat hebt gij er dan op tegen in de naam des Heren te worden gedoopt? Als getuigenis voor hem dat gij een verbond met hem hebt aangegaan en dat gij hem zult dienen en zijn geboden onderhouden, zodat hij zijn geest overvloediger over u zal kunnen uitstorten? En nu, toen de mensen die woorden hoorden, klapten zij uit vreugde in hun handen en riepen, dat is het verlangen van ons hart. Wij hebben ons verbonden om de rest van ons leven mensen in nood op te beuren en van de heiland te getuigen. Wij kunnen dat alleen zonder mankeren doen als we de heiland lief hebben. En we zijn liefde voor ons voelen als we trouw zijn aan de belofte die we hebben gedaan. Zal onze liefde voor hem toenemen omdat we zijn macht ervaren en voelen dat hij in onze dienst aan hem tot ons nadert. President Thomas S. Monson heeft ons vaak herinnerd aan de belofte van de Heer aan zijn getrouwe discipelen. En wie u ontvangt, daar zal ik eveneens zijn, want ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn. En mijn geest zal in uw hart zijn. En mijn engelen zullen rondom u zijn om u te schragen. Er is nog een manier waarop u en ik hem nabij hebben gevoeld. Als wij hem toegewijd dienen, komt hij nader tot onze dierbaren in ons gezin. Telkens wanneer ik in dienst van de Heer was geroepen om te verhuizen of mijn gezin achter te laten, besefte ik uiteindelijk dat de Heer mijn vrouw en kinderen zegende. Hij zorgde voor liefdevolle dienstknechten van hem en gelegenheden om mijn gezin tot hem te laten naderen. U hebt diezelfde zegening in uw leven gevoeld. Velen van u hebben dierbaren die van het pad naar het eeuwige leven afdwalen. U vraagt u af wat u nog meer kunt doen om ze terug te brengen. U kunt erop rekenen dat de Heer nader tot hen zal komen als u hem in geloof dient. U kent vast de belofte van de Heer aan Joseph Smith en Sidney Rigdon toen zij voor het werk van de Heer van huis waren. Mijn vrienden Sidney en Joseph, uw gezinnen maken het goed. Zij zijn in mijn handen. En ik zal met hen handelen naar het mij goeddunkt, want in mij is alle macht. Net als Alma en koning Messia hebben sommige ouders die de Heer zo lang en zo goed trouw hebben gediend, toch kinderen die zijn afgedwaald, ondanks de offers van hun ouders voor de Heer. Ze hebben alles gedaan wat ze konden met ogenschijnlijk te vergeef, zelfs met de hulp van liefdevolle en trouwe vrienden. Alma en de heilige in die tijd baden voor zijn zoon en de zonen van Mosia. Er kwam een engel. Uw gebeden en de gebeden van wie hun geloof oefenen, zorgen dat er dienstknechten van de Heer komen om uw familieleden te helpen. Zij zullen hen helpen om de weg huiswaarts naar God te kiezen. Ook al worden ze door Satan en zijn volgelingen aangevallen, wiens doel het is om gezinnen in dit leven en in de eeuwigheid te gronden te richten. U kent de woorden die de engel tot de opstandige Alma, de jongen en de zonen van Mosia sprak. En voort zeide de engel, zie, de Heer heeft de gebeden van zijn volk gehoord en eveneens de gebeden van zijn dienstknecht Alma, die uw vader is. Want hij heeft met veel geloof aangaande u gebeden, dat gij tot de kennis der waarheid zult worden gebracht. Daarom met dat doel ben ik gekomen, om u te overtuigen van de macht en het gezag van God, opdat de gebeden van zijn dienstknechten zullen worden verhoord naar hun geloof. Ik kan u die bid en de Heer dient niet beloven dat u elke zegen ontvangt die u voor uzelf en uw gezin zou wensen. Maar ik kan u wel beloven dat de heiland tot u zal naderen en u en uw gezin met het beste zal zegenen. U zult zijn troostende liefde en het antwoord voelen dat hij nader tot u komt als u uw armen in dienstvaardigheid naar anderen uitstrekt. Als u de wonden verbindt van wie in nood verkeren en de reiniging van zijn verzoening aanbiedt aan wie in zonde lijden, zal de macht van de Heer u schragen. Zijn armen zijn met de uwe uitgestrekt om de kinderen van onze hemelse vader te hulp te komen en te zegenen met inbegrip van die in uw gezin. Er is een heerlijke thuiskomst voor ons bereid. Dan zullen we de vervulde belofte zien van de Heer die we hebben lief gehad. Hij zal ons verwelkomen in het eeuwige leven bij Hem en onze hemelse Vader. Jezus Christus beschrijft het als volgt. Streef ernaar mijn Zion voor te brengen en te vestigen. Onderhoud mijn geboden in alle dingen. En indien u mijn geboden onderhoudt en volhardt tot het einde, zult u het eeuwige leven hebben, welke gave de grootste van alle gaven Gods is. Want zij die leven zullen de aarde beërven en zij die sterven zullen van al hun arbeid rusten en hun werken volgen hen na. En zij zullen een kroon ontvangen in de woningen van mijn Vader, die ik voor hen heb bereid. Ik getuig dat we door de Geest op de uitnodiging van onze hemelse Vader kunnen ingaan. Dit is mijn geliefde Zoon, hoor hem. Door zijn woorden en zijn voorbeeld heeft Christus ons laten zien hoe we nader tot hem kunnen komen. Ieder kind van onze hemelse Vader dat ervoor heeft gekozen om door de poort van de doop tot zijn kerk toe te treden, krijgt de kans om het evangelie uitgelegd te krijgen en van zijn geroepen dienstknechten zijn uitnodiging te horen: kom tot mij. Alle dienstknechten en dienstmaagden in zijn koninkrijk op aarde en in de geestenwereld, die met hem een verbond hebben gesloten, zullen leiding van hem door de geest ontvangen, als zij anderen namens hem dienen en tot zegen zijn. Zij voelen dan zijn liefde en vinden vreugde doordat ze nader tot hem komen. Ik ben een getuige van de opstanding van de Heer, net zo zeker alsof ik daar die avond met de twee discipelen in het huis op de weg naar Emmaus was geweest. Ik weet net zo zeker dat hij leeft als Joseph Smith dat wist toen hij de vader en de zoon zag in het licht van een stralende morgen in een bos in Palmyra. Dit is de ware kerk van Jezus Christus. Alleen de priesterschapssleutels die president Thomas S. Monson bezit, ontsluiten de macht waardoor wij in gezinsverband verzegeld kunnen worden om eeuwig bij onze hemelse vader en de Heer Jezus Christus te wonen. Op de dag des oordeels zullen wij voor de Heer staan, van aangezicht tot aangezicht. Het zal voor wie in dit leven in zijn dienst nader tot hem zijn gekomen een vreugdevolle aangelegenheid zijn om de woorden te horen: wel gedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht of dienstmaagd. Daarvan getuig ik als getuige van de herrezen heiland en onze verlosser. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Onze geliefde hemelse Vader. Wij komen tot u aan het einde van deze geweldige openingssessie van de Algemene Conferentie. Wij willen onze liefde aan u laten blijken en dankbaarheid voor de vele zegeningen die u ons heeft gegeven. In het bijzonder de gave van uw Zoon Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser. We zijn dankbaar voor de herstelling van het evangelie en voor de zegeningen van het priesterschapsmacht, tempelverbonden, de schriften en levende apostelen en profeten. We zijn dankbaar voor deze dag van president Monson, onze geliefde profeet. En wij bidden voor hem en wij ondersteunen hem. Als ook zijn raadgevers, leden van het Quorum der Twaalf en allen die arbeiden in dit geweldige werk. We zijn zo dankbaar voor de inspirerende woorden en boodschappen die we vanochtend hebben mogen horen. En de bijzondere mooie muziek waarmee we de geest hebben kunnen voelen. En als wij hier tot het einde komen van deze sessie, bidden wij dat uw geest bij ons mag verblijven. En dat we deze mee mogen nemen. Een vergrote geloof en hoop in Jezus Christus. En een sterker getuigenis van zijn verlossende liefde en zijn grote offer. En een diepere bekering om het evangelie na te leven. We vragen u om de mogelijkheid in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
This has been the first session of the 183rd.
Dit was de eerste bijeenkomst van de 183ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.